Lieve broeders en zusters, Jona betekent duif in het Hebreeuws. En er moet toch wel een diepe symboliek in liggen dat de Heere God een duif stuurt in de richting van de Assyrische roofvogel om die te overwinnen. En in het algemeen moet er toch wel een hele diepe symboliek van de Heilige Geest in liggen wanneer bepaalde dierennamen en ook vogelnamen gebruikt worden, zoals in dit geval Jona, de duif, zelfs als symbool van de Heilige Geest. Ik denk in dit verband aan wat we lezen, ik meen in Matthäus 3, ja, terstond lezen we daar, nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich en hij zag de geest Gods neerdalen als een Jona, als een duif op Jezus. Zijn doop, beeld van zijn ondergaan in het water, de kruisdood, Gods verlatenheid, zijn opstanding, de hemelen gaan open en de Heilige Geest komt als een duif op hem neerstrijken. Het is maar geen kleinigheid wanneer God zo'n vogel gebruikt als een symbool van het diepste van zijn wezen en van zijn werking, van zijn eigen adem, een duif. En na zijn doop wordt hij dan eigenlijk voor de proef even gestuurd naar de woestijn. En daar overwint hij door de kracht van de Heilige Geest. En daar zijn de wilde dieren, daar heb je de dieren alweer, de wilde dieren. Die zijn door de macht van deze duif overwonnen, die zijn aan zijn voeten. Die geven hem een koppetje alsof het lieve poesjes zijn, wilde dieren. En de engelen dienden hem, die richten de tafel voor hem toe, beeld van de nieuwe paradijstoestand die komt. Wat een symboliek. Dat staat met zijn doop in verband en dat staat met ons aller doop in verband. Want hij wil zijn gemeente tot een Jona-gemeente maken. Midden in een woeste, verdemoniseerde, gewelddadige wereld, waarvan de overste van deze wereld, dat is de duivel die het geweld als dood geeft. En die niets anders doet dan geweld en geweld op geweld stapelen. Nineveh. Ik moet hier nog weer een sprong maken, maar het is allemaal hetzelfde gebied, geestelijk gesproken. Een sprong maken naar dat ontzaglijke moment uit het Nieuwe Testament, waar de grote vraag wie Jezus is aan de orde komt in Matthäus 16. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeiden: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, duivenzoon. Zoon van een duif. Als hij deze belijdenis uitspreekt, en hij heeft er ook een argument voor. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En dan volgt dat nog van de sleutels enzovoorts. Dat heeft hij door de Heilige Geest. En omdat hij hier de gekwalificeerde Petrus is, is hij een duivenzoon. Is hij een zoon van de Heilige Geest. Draagt hij het stempel van de Heilige Geest. Is hij het portretje van zijn Vader. Is hij de uitbeelding van zijn Vader. Je bent Bar-Jona op dit moment. Je bent een duivenkind, zegt Jezus. Dat heeft vlees en bloed jou niet geopenbaard dat ik de Zoon van God ben. Net als toen bij zijn doop komt die duif neerstrijken en komt de stem van God eroverheen. Dit is mijn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb. Er ligt een verband. Er ligt een verband tussen dat neerkomen van die duif als symbool van de Heilige Geest en de proclamatie en de epifanie, de verschijning van Jezus als de Zoon van God op deze aarde, die de demonie komt overwinnen met de duivenkracht en de duivenliefde en de duivenzachtmoedigheid van de Heilige Geest. Natuurlijk is dit alles vooraf geschaduwd in het Oude Testament en dat moet, zoals het begon bij mijn prediking, dat moet een diepe zin hebben dat God hier een duif naar de roofvogel Assyrië stuurt. U zult zeggen, waarom noemt u hem nou een roofvogel? Nou slaat u maar op, Jesaja 9. Opzoek Jesaja 9, meen ik, ergens in vers 18 zoiets. Daar staat het dat als een oordeel komt dat dan over Israël, dat die vleugels van de grote roofvogel Assyrië neerstrijken over de breedte van het land. Daar wordt wel degelijk Assyrië, Nineveh, wordt dus genoemd, want ze zijn in 722 door die roofvogel met zijn klauwen beetgepakt en opgetild en vertransporteerd, gedeporteerd in de ballingschap, die 10 stammen. Toen streek die roofvogel van die wereldmacht neer op wat toch eigenlijk zijn tortelduif moest zijn. Israël, geef de zielen van uw tortelduif niet over aan het woest gedierte, zo staat in de psalmen niet. En dat is het beeld van Israël, dat God zich een gemeente als een Jona wenste, vol van de Heilige Geest, vol van de liefde Gods, vol van zijn openbaring tegenover de demonische grootmachten van deze wereld. Die altijd weer, dat is typisch, die grootmachten van deze wereld, die altijd weer graag een roofdier of een roofvogel hebben als symbool voor de kracht van hun staat. Ik hoor het Hitler nog zeggen. Ik weet het niet zo letterlijk meer, maar het kwam er toch hier wel op neer. Ik moet in mijn Hitlerjugend en in mijn soldaten, in ihre Augen, moest ik zien die agressiviteit van Tiger. Dat wisten. Hij had er geen voldoening in als hij zijn troepen inspecteerde, dan moest hij in de ogen van de soldaten de woestheid en de agressiviteit van de tijger zien. Dat wensen alle dictators en dat wenst alles wat dus tegenover de duif staat. Het gaat heel ver, broeders en zusters, in de geschiedenis, deze symboliek. Ik zeg, dat is hier niet de plaats om het opkomen van de mythologie, hoe de hele wereld losgeslagen van God zich allerlei voorstellingen heeft gemaakt omtrent de Godheid. Ze hebben hem getast en gezocht, zegt de schrift ergens in Handelingen, meen ik. Dat in de reden van Paulus hebben hem getast en gezocht. Ze hebben het overal in gezocht. En men is zelfs gekomen tot vergoddelijking van diersoorten. Daar was Egypte ook vol van. En ook dat heeft weer een ontzaglijk diepe achtergrond. Dat daar bijvoorbeeld in de sterrenwereld, in de astrologie van de oude heidenwereld, dat daar een dierenriem, wat de naamgeving betreft dan, ontstond. Met vissen en de ram, et cetera. Dat is niet zomaar gekomen. Maar de primitieve mens in zijn zoeken en zijn tasten, die zag oorspronkelijk in het dier iets dat meer was dan hij zelf. De tijger kon harder lopen, feller springen. De leeuw kon er niet tegenop. Hij stond weerloos in die geweldige natuur. En die roofvogels dan. Die vogels die konden vliegen, dat kon hij niet. En die vissen die konden zwemmen, dat kon hij niet. En daarom hadden die dieren iets toverachtigs. Iets dat boven die primitieve mens uitging. En dat willen ze ook hebben. En ze gingen de dieren vergoddelijken. Die hadden iets geheimzinnigs. Iets bovenmenselijks. En zoals de sterren werden gezien als het schakelbord van de wereldgeschiedenis, ook voor het mensdom, dat op dat schakelbord de knoppen stonden, de lichtende knoppen, en dat daar alles geregeld werd, eigenlijk voor de geschiedenis op de aarde. Zo dachten ze als ze opkeken naar die sterrenwereld, dat moet daarboven toch bepaald zijn bij die sterren. En die hebben ook dierengestalten en ze gaven ook dierennamen aan die sterrenbeelden. Dat is een zoeken van de mensheid. En zo moet u ook zien dat, die omgang seksueel met dieren ontstaan is. Want men wilde door die seksuele gemeenschap met dieren, wilde men die kracht van die dieren krijgen. Daar zijn hele tempels voor gebouwd vroeger in de oudheid, ook in Kanaan. Daar heeft God zoiets wonderbaarlijks gedaan met de roeping van Israël, om Israël daar helemaal tegenover te plaatsen. Net zoals Moab hebben we gezien ook, niet waar, dat ze die gedachte hadden van de onderlinge deelname van alles aan elkaar. En dat je dus door de paring in het open veld ook de paring van hemel en aarde kon oproepen. En de vruchtbaarheid van de bodem kon bewerken. En ze hadden dan toch maar meer te eten in die tijd van Rut dan daar over de heilige grenzen. Door hun godsdienst hadden ze dan toch maar grotere vruchtbaarheid weten te bewerken dan daar in Israël. Daar hadden ze geen eten. Dat was de voorstelling van die tijd. Ze heeft zich allemaal geleidelijk ontwikkeld. Men heeft zelfs verbanden weten te vinden tussen een paardenhoef die een halve maan maakt in het zand en de maansikkel. En nou, wat de verhalen er allemaal in de mythologie niet over het paard zijn, dat langs de hemel draaft, verbazend. Arme wereld die zo zoekt. En ik heb er wel eens meer op gewezen, die stierengevechten in Spanje en in die Spaanse landen, dat komt er ook allemaal vandaan. Want de stier hoorde ook bij datgene wat vergoddelijkt werd. Dan zag men de oerkracht en de voorplantingskracht. Dat moest iets zijn waar de schepping door ontstaan was. De wereld door ontstaan was. Stiergoden bij de vleet. En als je nou stiergevechten hebt, dan ga je de stier van een andere god van een ander land ga je overwinnen. Vandaar dat de gouverneurs, en dat is nog zo in Spanje, de gouverneurs, en ik meen ook in Portugal, en de hele natie is daarbij betrokken bij die stierengevechten, want dat versymboliseert dat je eigen god tenslotte de stiergod van een andere natie overwint. Van al die provinciale vlaggetjes die erbij te pas komen, en de eretribunes voor de prinsen en het hof, dat komt er allemaal bij te pas, dat is een hele liturgie. Als God met deze wereld en die verbastering, als God daar de strijd mee aanbindt, dan plaatst hij tegenover de stier van Egypte niet een andere stier, zijn stier, maar het lam dat geslacht wordt. En als hij Assyrië gaat overwinnen, plaatst hij daar niet tegenover zijn roofvogel, maar de duif, Jona. En als Jezus, de grote roofvogel die de mensheid belaagt met zijn klauwen en met zijn snavel, als Jezus die moet gaan overwinnen, plaatst God niet een grotere, nog grotere roofvogel er tegenover, maar Jezus, zijn geliefde zoon, en de geest komt op hem neer als een duif. En een ogenblik later zijn de wilde dieren aan zijn voet. Het is het paradijs er. En in de Romeinenbrief, daar lezen we dat Paulus zegt, omdat ze de levende God niet in erkentenis hebben gehouden, maar zich tot het geschapen hebben gewend en tot diervergolding en van alles en nog wat. Want in Egypte heeft God reeds die dieren bespot door de kikkers en de kikkergolden tegen de broekspijpen van Farao te laten opspringen. God heeft het gezegd in die tekenen dat die diergolden niets zijn. Niets. Vandaar dat als je daaraan overgeeft, zegt Paulus in de Romeinenbrief, aan een stiercultus, dan ga je zelf ook verzinnelijken, verdierlijken. Dan komen de uitspattingen. Waar je op georiënteerd bent, dat beïnvloedt je, ook zedelijk. En als een roofvogel je god is, en ze allemaal graag een adelaar in hun wapen hebben, niet alleen als staat, maar ook persoonlijk. En als Farao denkt dat die uit het ei van een zonnevalk geboren is met zijn dynastie. Dat is een voorstelling in Egypte. De farao's zijn uit een goddelijke zonnevalk ei tevoorschijn gekomen. Als je daarop georiënteerd bent, als dat je komaf is, dan moet je komaf ook weer waarmaken. En dan moet je de roofvogel zijn. En daar komt geweld van, komt onderdrukking van. En daar kwam ook dat slavenvolk van. De slavernij voor de gemeente gods in Egypte kwam daarvan. En nu, broeders en zusters, grote geleerden zeggen, we staan aan de rand van de atoomoorlog. Och, dat weten we hier al zo lang, dat het to be or not to be is voor onze generatie. Dat er in toomloze vaart naartoe gaat, naar de uitstorting van een geweld waarbij niks meer bestaat. Tenzij de duif overwint. En de duif zal overwinnen. Intussen? Oh, we hebben hier natuurlijk niet in Nederland en over de rest van de wereld hebben we niet meer zo die primitieve voorstellingen. Nee, dat niet. Dat niet. Maar die geest die rondwaart is de geest van de roofvogel en van het geweld, van het uiterste geweld. En ook Nederland begint steeds meer de trekken van Nineveh en van de roofvogel te vertonen. Wanneer het zover komt in een volk dat de justitie verrot is, in denken, door het loslaten van Jona, de duif, van de Heilige Geest en de openbaring van de Heilige Geest, wanneer de volk van het evangelie zich innerlijk heeft verwijderd, dan gaat op den duur de klauw van de roofvogel zichtbaar worden overal en overal en overal. En bekijkt u nou de volkeren maar, als je Syrië kon bekijken, broeders en zusters, ik noem maar eens even een voorbeeld. Allerlei bewegingen zijn daar, van strenge moslims en van de Baathpartij en van alles en nog wat. En iedere partij en iedere richting daar heeft zijn eigen geheime diensten en zijn eigen martelhokken. En ze hangen elkaar op of niks is. En de advocaten beginnen al te protesteren met elkaar dat toch een eind moet komen aan dit onderlinge geweld, dreigende burgeroorlog en noem het maar op. En ook Israël is niet in duivengestalte naar het Midden-Oosten gekomen, echt niet. En de psychiatrische klinieken in Rusland, geweldpleging is dat. Deze aarde is vol van de Nineveh trekken. En het is opgeklommen voor Gods aangezicht. En wat moet er dan gebeuren? Een gedoopte gemeente die één wordt in de dood van Jezus en in de kracht van zijn opstanding. Daarvoor zullen de hemelen opengaan. En dan zal de duif de kracht Gods op neerstrijken. Dat zal zijn de volle der heidenen. En Israël, dat in de gestalte van een roofvogel nog thuis wilde komen en neerstrijken op het oude gebied, zal die duif zien en jaloers worden. En ook duif worden. En die ene gemeente in het bloed en in de opstandingskracht van Jezus Christus, door de Heilige Geest, zal het koninkrijk ontvangen, zodat de wilde dieren ook als poesjes kopjes gaan geven aan Gods gemeente. Want het zijn gevouwen handen en geen kracht van staal. Dat is onze weermacht. God is generaal. Dat ik dat versje nog ken, dat komt omdat het in Vlachtwedde tijdens die vreselijke Hitlerperiode op mijn studeerkamer hing, deze zinsneden. Ik keek er altijd naar iedere dag. Want ik wou ook mijn vuisten wel gebruiken en ze neerknallen. Als ik dan zag wat ze deden, zei: oh God, hou me tegen, want ik ben in staat om. En dan moest ik weer naar die tekst kijken. Het zijn gevouwen handen en geen kracht van staal. Dat is onze weermacht. God is generaal. Intussen, broeders en zusters, staan we met ons kleine clubje wel in een strijd. En als we de kerkelijke wereld zouden bekijken, gij zijt Petrus, dan kan ik toch tegen de paus niet zeggen: Bar Jona, duivenzoon, zoon van een duif, nee. Er is te veel gebeurd in de kerkgeschiedenis. Ik heb te veel klauwen gezien met inquisitie, et cetera. En als ik het kinderdoopverhaal zie en de wijze waarop het toegepast wordt en de wijze waarop het is dat uitwerkt, dan zeg ik: nee, wetten, bepalingen, verbanningen, geweld, Ik zie klauwen in de kerkelijke wereld van de roofvogel. Dat is Jona niet. Maar op deze Petra, op deze Jona, die zo het stempel van de geest en van de duif draagt, op deze door de geest doorademde Petrus, die het niet uit vlees en bloed krijgt, de gekwalificeerde Petrus van dit moment, ja, dat is het fundament waarop ik, de Heer, mijn gemeente zal bouwen. En dan ga je elkaar niet tyranniseren, maar jij hebt nog geen tongentaal, dus je bent nog niks. En jij dit en jij dat en jij dat. Maar dan gaan we onderin zijn dood en we staan met hem op en we laten de duif zelf komen. Want die komt zelf wel op de plek waar die wezen moet. Met alle gaven die hij geven wil. Ik raak nooit uitgedacht over die duif. En over de kracht van gevouwen handen. Mijn kinderen hebben gebeden en ik antwoord. En wat een antwoord was het. Schriften gingen open. Zijn wegen werden bekend. Zijn doelstellingen. De doelstellingen van de duif. O broeders en zusters. Vandaag roept de Heer u toe. Blijf dan in mij. En ik in u. Dan worden we zijn beeld gelijk. Want aan het kruis kon hij dan toch maar uitroepen. Het is volbracht. En God heeft dit offer zo wonderlijk gesanctioneerd in zijn opstanding uit de doden. En hij mocht zijn verstrooide gemeente, die verstrooid was door het geweld van wat zich afspeelde in de leidersgeschiedenis, weer bijeenroepen. En niet met aards geweld heeft Petrus en met de ellebogen zich naar voren moeten werken in Jeruzalem. Maar er kwam een gedreven wind van boven. De geest kwam neer. En daar stond die duivenzoon. Midden in het hatelijke Jeruzalem, in het gewelddadige Jeruzalem. In Jeruzalem dat zich verkocht had en verzwagerd had met de Romeinse adelaar, met de roofvogel. Daar stond die duif te getuigen. Ge zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, te Samaria en tot aan het einde der wereld. En die duif overwint. Straks zal de mensheid zien waar het met de roofvogels naartoe gaat. Als hun klauwen te zeer gaan doen. En het is jammer dat het zover moet komen. Dat er weer alom gebeden wordt om de Heilige Geest. Om de kracht van Jona. Want laten we niet trots worden, broeders en zusters. De duif smeert hem eerst, Jona, tenminste die oud-testamentische Jona. Dat was ook niet naar vlees en bloed die roeping om zo naar Nineveh te moeten. Predik tegen haar, door mijn woord zal het gebeuren, duif, ga. Ontzaglijke opdracht, gaat de andere kant uit. En dan gebruikt God diezelfde symboliek, want de duif, de vogel Gods, de geest, broedde op de wateren om de chaosmachten te bestrijden en de orde van de schepping te doen bovenkomen. Jona, als jij wegloopt, geef je de mensheid prijs aan de chaos. Aan de chaos. En een duif is geen diepzeevis. Er zijn wel zee-eksters die onder water zich bewegen kunnen. Ik heb ze gezien op de film. Maar er zijn geen zeeduiven. En dan maakt God die hele geschiedenis zo, dat die onwillige Jona, die wordt toch door de geest Gods overwonnen en door het wonder van God en op zijn plek gezet. En Nineveh komt tot bekering. En laat u nou verder niet meer beïnvloeden door de krant en ook niet tot defaitisme brengen door de krant en door de radio en door de tv en door alles om u heen, want het is een en al uitstalling van ellende en van de overmacht van de duivel. Aan alle kanten. Maar weet dit. De Heer is met ons al de dagen tot de volleinding der wereld. De duif is met ons. De Heilige Geest is met ons. Brengt ons bij Jezus. Brengt Jezus in ons. En ons in Jezus. En hij is overwinnaar. En de poorten van de hel, zegt hij daar er ook bij. Barjona, duivenzoon. En de poorten van de hel zullen deze gemeente nooit overweldigen. Al veranderen kerken in roofvogels. Al staat alles op zijn kop. Al wordt zelfs Nederland roofdierachtig. Hij zal zijn geest zenden. Zijn volheid doen wonen in de gemeente. En nu gaat het erom dat wij persoonlijk ook deze duiventrekken krijgen. Dat we ergens ook Barjona genoemd kunnen worden. Kind van de duif, zoon van de duif, dochter van de duif. En dat wij niet terugschelden en terugslaan. Dat we zijn beeld zullen zijn. Het beeld van God en niet het beeld van het een of ander roofdier. En niet het beeld van de duivel. Dat zijn trekken zullen krijgen. Omgezet zullen worden van binnen. Wedergeboren zullen worden. Vernieuwd van dag tot dag. Door zijn geest. In de barmhartigheden Gods. Opdat zijn wraak ook aan het oude Israël. Zijn wraak barmhartig zou kunnen zijn. En als zijn barmhartige wraak midden in het tumult van het Midden-Oosten. Of in het vreselijke bloedige geweld van het Midden-Oosten. Wordt neergeworpen. Zijn zachtmoedigheid en zijn genade. Zijn barmhartigheid met woord en daad. Vanuit een eenwordende gemeente die opnieuw de duivengestalte gaat krijgen. Oh, dan maakt God dat grote wonder dat ook de Jood tot volheid komt. Komt. En dat het koninkrijk doorbreekt. Want van hem is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.